onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat, niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen gemeente van Psalm 35 en daarvan versen 1 en 5. We staan stil bij de verzoeking van de Heer Jezus of de evangelist Marcus dat schrijft. En dan zingen wij, twist met mijn priesters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. En op het vijfde vers, 1 en 5 van Psalm 35.
Gemeente, we gaan samen luisteren naar de geboden van de Heere God en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En we zingen als antwoord erop van de berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren. Dat is gezang 5 achter de psalmen. Daarvan zingen wij het 7e vers, leid ons in geen verzoeking ooit. En ook het 8e vers, verlos ons uit des boze macht. 7 en 8 van de berijming van het gebed des Heren. Horen wij vanmorgen de geboden van de Heere God die Hij ooit sprak tot het volk Israël bij de berg Horeb en ook vanmorgen tot ons spreekt. Toen sprak en spreekt God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel, nog van wat onder op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die dien buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat. Hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. En u zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met geheel uw verstand. Dit is het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om een zegen in deze dienst. Heere, wij komen vanmorgen tot u. U bent het die ons aan deze plaats, naar deze plaats toe hebt geroepen. En ons ook in de gelegenheid gesteld om vanmorgen hier in de kerk te zijn. Maar u kent ze ook thuis die met ons mee luisteren en verbonden zijn. Dank dat u de nieuwe week weer met deze dag van rust laat beginnen. Een dag niet alleen om ons lichaam rust te gunnen. Maar bovenal een dag waarin we ons op u mogen richten. En onze ziel rust mag vinden. Want Heere, wat is er veel onrust in de wereld om ons heen. Dan denken we aan alle berichten in het nieuws. Elke dag komt er weer zo'n hele golf van alles over je heen. Dit gebeurt, dat plaatsgevonden. En we noemen dat dan nieuws. Maar Heere, zal ons hart niet huilen als wij zo die stroom aan berichten horen wat er in Oekraïne plaatsvindt en op al die andere plaatsen. We noemen vanmorgen ook de plaats Zwijndrecht. Dat is voor ons gevoel misschien ver weg, maar het zou ook Gouda of een andere stad in de buurt kunnen zijn, Heere. Wat gebeurt er niet veel, zou ons hart niet huilen. We leven, om zo te zeggen, in een verwilderde wereld. Dat kan ook niet anders, Heere. Dat is al begonnen toen Adam en Eva tegen u in opstand kwamen. Toen ze gezondigd hebben. Toen ze u ongehoorzaam waren. Toen ze meer waarde hechten aan de woorden van de slang, aan de boze. En wat een gevolg heeft dat niet gehad? De aarde, die een paradijs was, werd een wildernis. En Heere, dat is er niet beter op geworden. En wat we zojuist zongen, dat is ook helemaal waar. Want u weet hoe gemakkelijk wij naar anderen toe wijzen. Maar het is waar wat we zongen. Onze driften veel, ons hart onrein, onze kracht klein, geen partij voor de boze. Want Heere, we hebben ons hart niet mee. Dat is de grote boosdoener. En Heere, dan blijven we vanmorgen maar heel dicht bij huis. Misschien hebben we dat ontdekt. Wie wij zelf zijn en waartoe we in staat zijn. Tot onze schade en schande. Je gaf zo hoog voor jezelf op. En je dacht, mij overkomt dat niet. Maar het gebeurde wel. Je was nog niet uitgesproken of je lag op de grond. Heere, u kent ze vanmorgen die ook zoveel strijd hebben. Strijd omdat er dingen zijn in het leven, vroeger gebeurd of nu spelen, die je zo bezig kunnen houden. Maar ook in het geloof, Heere, de aanvechtingen van de boze, moeten we niet vreemd van opkijken. Want juist als we u zoeken en met uw leven hebben we zoveel van hem te stellen. Het tegenovergestelde moet ons juist onrustig maken als we misschien zo weinig van de boze merken. Ja, zijn we dan niet ver bij u vandaan, want dan heeft hij van ons geen last. Heere, zo bidden wij u, als wij vanmorgen na mogen denken en stil mogen staan bij uw verzoeking, Heer Jezus. En hoe u daarmee omgegaan bent en dat ook afgeweerd hebt. Dan bidden wij u, Heere, laat het onderwijs tot zegen zijn. En mogen wij vanmorgen ook troost zoeken bij u, want dat kan toch niet anders. Wij zijn allemaal gevallen mensen. Zo diep en zo ver bij u vandaan. En we vallen elke dag nog steeds. En dat is toch het evangelie. Dat u de plaats van die gevallen mensen wil innemen. En dat die gevallen mensen bij u in hun armoede en hun geween bij u rust mogen vinden. We bidden om uw Heilige Geest, die de trooster wordt genoemd. Wij kunnen uw woorden slechts laten horen en aan het hart proberen te brengen, maar wilt u het in het hart brengen. Niet alleen voor de kinderen en voor de jongeren, maar voor een ieder van ons. Weer de boze, dat mogen we u vragen, heren. Laat het vanmorgen even in die wildernis, in die woestijn van het leven, een oase zijn. Even op adem komen, even schuilen en rust vinden bij u en onder uw vleugels, dat is toch bij uw woord. Om dat te geloven en zo er rust voor vinden voor onrustige harten. Zegen ons, o Heer, als uw dienaar, de gemeente in het luisteren, allen die een taak hebben, psalmen die we zingen, Heere, laat het tot ons hart spreken. En laat het binnenkomen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Allereerst uit het Bijbelboek Jesaja. Jesaja 11. Van Jesaja 11 lezen we de eerste 9 versen. Jesaja, niet alleen de profeet die de Heer Jezus mag aankondigen als de Immanuel, hoofdstuk 7. En ook niet alleen degene die het Messiaanse Rijk mag aankondigen, hoofdstuk 9. Maar ook daar nog meer over mag zeggen, hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 van Jesaja. De profeet, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van de wijsheid en van het verstand, de geest van des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen van de Heere. Dat moeten we even goed onthouden, de geest van de Heere, denk aan de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. En zijn rieke zal zijn in de vrezen des Heeren en hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen van het land met rechtmatigheid bestraffen, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok neerliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen neerliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van de kennis van de Heere zijn, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Jesaja, die mag er dus iets zien van het nieuwe paradijs. En dat komt er dankzij hem op wie de geest van de Heere rust. Nou, dan hebben we het over de Heer Jezus. En van hem willen wij lezen in het Marcus-evangelie. En daarvan het eerste hoofdstuk. We zeggen vaak, het Johannes-evangelie is een heel eigen hoofdstuk, een eigen Bijbelboek. Maar dat geldt ook voor het Marcus-evangelie. En we lezen de versen 9 tot en met 13 van hoofdstuk 1. Marcus 1, de versen 9 tot en met 13. Het begin vertelt ons over Johannes de Doper. Maar dan gaat de schijnwerper gelijk naar de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen al in vers 9. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En er stond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. Dan komen de woorden van onze tekst, vers 13. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierte. En de engelen dienden hem. Het thema voor de dienst van morgen is de Heer Jezus te midden van de wilde dieren. Dat lezen we hier, dat is iets eigens van het Marcus-evangelie, dat lezen we hier in Marcus 1, vers 13. De Heer Jezus te midden van de wilde dieren. Namens de kerkraad, het bestuur, de volgende afkondiging wat betreft de diensten voor zondag 29 januari. 'S Morgens om 10 uur gaat proponent M. Slingeland voor en 's avonds om 6:30 dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk. De collecten vandaag zijn, de eerste collecte is voor kerkomroep, de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En dan nog wat de activiteiten betreft deze week. Morgenavond, maandagavond 23 januari, Bijbelkring Our Choice om 8:00. En woensdag 25 januari, Bijbelkring Berea eveneens om 8:00. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. We gaan met elkaar zingen van Psalm 74. Heel het bestaan van het volk Israël, waaruit de Heer Jezus de Heiland zou voortkomen, is een aangevochten en een bestreden bestaan. Gaven ze vaak ook zelf wel aanleiding toe in hun ontrouw en ongeloof van de Heere. En toch, elke keer klonk daar weer dat gebed: Heere, ontfermt u zich over ons. En we zingen dan van Psalm 74, de versen 18, 19 en 20. En vers 18, dat begint: geef het wild gedierd dat niets in het woen, het woeden, ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. En waar pleiten ze dan op? Beschouw vers 19. Herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. 18, 19 en 20 van Psalm 74. Gemeente, de Heer Jezus, te midden van de wilde dieren. Dat is wel heel eigenaardig, hè, dat we dat zo vinden in het Bijbelboek Marcus, het Evangelie naar Marcus. Want ik zie vanmorgen heel veel kinderen zitten, ik hoef jullie vanmorgen niet uit te leggen, dat een wild dier je niet zomaar tegen moet komen. Misschien ben je wel eens in de dierentuin geweest. Schoolreisje of op een andere manier. En als je dan zo'n leeuw ziet. Met van die manen. Zo'n bek met tanden. En die sterke poten. Dan ben je eigenlijk maar heel erg blij dat hij achter dikke tralies zit. We kunnen in het nieuws op allerlei manieren het nieuws over de wolf volgen. In het oosten van het land, hoe ze daar schaapherders en de boeren ook tot last zijn, zeg maar. En dat er mensen zijn die zeggen, prachtig dat dat dier weer in Nederland een plekje krijgt en rond kan zwerven, maar ja, je zal maar boer zijn. Kortom, wilde dieren, die moet je niet tegenkomen, niet in het echt tenminste, want wee je gebeente, pas op. Maar de Heer Jezus heeft er te midden van geleefd, te midden van verkeerd, dat hebben we tenminste gelezen. Vers 13, onze tekst, Marcus 1, en hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan en was bij de wilde dieren. Eigenaardig, zegt u. Moet dat nou in de Bijbel staan? En ja, dat voelen we wel aan, hè? Dat staat er natuurlijk ook niet zomaar, dat kun je onmogelijk van iets in de Bijbel zeggen dat het er zomaar staat. Dat zullen we dus niet willen beweren. Maar wat betekent dat nou? Toch wel weer bijzonder dat we dat lezen, dat dat erin staat. Nou, niet alleen dit is bijzonder, maar ook sowieso het begin van het Marcus-evangelie. Want ja, daar zijn we een beetje mee vertrouwd, hè? Dat het evangelie, bijvoorbeeld van Lucas en ook van Matthäus, eerst begint, hè, met de geboorte van de Heer Jezus. Die wordt aangekondigd en dat hij geboren is. En dat we dan ook iets lezen over het optreden van Johannes de Doper. En dan zo langzamerhand verschuift de schijnwerper richting de Heer Jezus. Daar gaat dan een aantal hoofdstukken over. Maar hier in het Marcus-evangelie allemaal zo anders. We lezen niks over een directe aankondiging van de geboorte, niet over de geboorte van de Heer Jezus zelf, zoals bij Lucas. Geen geslachtsregister, geen wijzen uit het oosten, geen Herodes, niet de jeugdjaren van de Heer Jezus, niks daarvan. Schrijft Marcus allemaal niet over. En je denkt bij jezelf, waarom eigenlijk niet? Toch ook waardevol, hè, om daar iets over te schrijven. En daar te meer dat we weten dat het Marcus-evangelie het oudste, het eerste evangelie was. Dus anders dan zou je kunnen zeggen, ja, Marcus dacht bij zichzelf, daar heeft Lucas al uitgebreid over geschreven. Dat hoef ik dan niet over te doen. Wil je daar wat van weten, dan moet je bij Lucas zijn. Nee, Marcus was het eerste, het oudste evangelie. En waarom toch dat Marcus al deze dingen, waar wij zo misschien nieuwsgierig naar zijn, dat hij dat laat liggen? Nou, Marcus die wil als het ware heel snel naar de kern. En ik las ergens, vond ik wel mooi, dat zeg ik vanmorgen dan ook maar tegen u, dat geef ik dan door. Als je snel naar de kern wil gaan, gelijk wil zeggen wat je zeggen wil, dan noemen we dat met de deur in huis vallen. Beeldspraak met de deur in huis vallen. Dan zeg je direct wat je zeggen wil. Je komt direct tot de kern. Nou, dat doet Marcus. Hij valt, om zo te zeggen, met de deur in huis. Hij wil snel tot de kern komen. En wat is de kern? Dat is dat Gods Zoon, de Heer Jezus, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En gekomen is om in de weg van lijden en sterven een weg voor gevallen mensen te openen, te banen. Daarom valt hij met de deur in huis. Hij wil dat zo graag snel vertellen. Ja, dat is dan weer zo mooi van een ander evangelie, hè, dat we lezen van Johannes, dat hij zegt dat de Heer Jezus de deur is. Met een hoofdletter. De deur waar alles om draait. Nou, daar wil Johannes, daar wil Marcus de evangelist zo snel mogelijk het een en ander over vertellen. Over hem die de deur is, om wie alles draait. Hij valt daarom met de deur in huis. En ja, dan hoeven we niet vreemd opstaan te kijken dat er in het evangelie ook heel veel vaart zit. Allerlei geschiedenissen slaat hij over, direct naar de kern. Er zit vaart in. 40 keer staat er in dit Bijbelboek het woordje terstond. En dat begrijpen de kinderen vanmorgen ook wel. Als je dat woord gebruikt, hè, dan maak je daarmee duidelijk, snel, voort, vaart erin, terstond. En ja, dat is dan ook weer niet vreemd, als de evangelist Marcus direct tot de kern wil komen, dan zet hij dus de vaart erin, dan heeft hij dus ook een hele bondige schrijfstijl, kort en krachtig, zegt hij wat hij zeggen wil. Ja, dat komen we nou ook tegen. Als het gaat om de doop en verzoeking van de Heer Jezus, daar worden 9, 10, 11, 12 en 13, hè, er worden 5 versen maar aan gewijd. En dat was toch een heel gebeuren, hè, dat de Heer Jezus gedoopt werd en dat hij verzocht werd in de woestijn. Kort en bondig beschrijft de evangelist Marcus in slechts 5 versen wat hij kwijt wil. Kort en bondig. Het is toch eigenlijk niet goed te beschrijven wat er gebeurt bij de doop van de Heer Jezus. En wat er gebeurt bij de verzoeking van de Heer Jezus. Kijk, dat kun je wel proberen. En de andere evangelisten werden gedreven door de Heilige Geest. En hebben we daar wel een poging toe gedaan. Maar ergens is natuurlijk die doop van de Heer Jezus en zijn verzoeking in de woestijn, dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. En ook voor ons onbeschrijfelijk. En daarom kan ik er ook wel weer heel goed inkomen. Dat je zegt, Marcus, ik begrijp je wel een beetje, hè, dat je eigenlijk niet zoveel woorden had om weer te geven wat er met de Heer Jezus rondom zijn doop en rondom zijn verzoeking gebeurde. Maar die weinige woorden die je eraan wijdt, die gaan wel heel erg diep. Die gaan wel heel erg diep. Die doop van de Heer Jezus. Kijk, we kunnen tegen elkaar zeggen, ja, die doop van de Heer Jezus, wat geweldig eigenlijk, hè. Dat hij, die eigenlijk helemaal niet gedoopt hoefde te worden, hij had toch geen zonde? Wat moest er als het ware figuurlijk afgewassen worden? Niets toch? Dat is toch bijzonder, hè, dat de Heer Jezus zich laat dopen, hè. Dat, als we een beetje zoeken naar woorden, dan zullen we dat wellicht zo zeggen, maar ja, het gaat veel dieper. Het is veel grootser en machtiger en aangrijpender. En ja, toch, ook al was de Heer Jezus anders als alle anderen die zich lieten dopen, toch heel fijntjes laat Marcus even het bijzondere van de Heer Jezus zien. Want weet u wat u opvalt? We hebben dat niet gelezen. in vers 5, hè, als al die andere mensen die zich door Johannes de Doper lieten dopen, als die gedoopt waren, hè, dan lezen we dat het hele Joodse land naar hem uitging, van Jeruzalem, en dat al die mensen die werden gedoopt in de rivier de Jordaan, en dan staat er, belijdende hun zonde. Ja, ze hadden het wel het een en ander te belijden, hè? Belijdende hun zonde. Maar als je nou bij de Heer Jezus gaat zoeken, als hij gedoopt wordt, dan lezen we dat niet. En zo, even heel fijntjes, laat Marcus de evangelist toch zien dat de doop van de Heer Jezus, wat dat betreft, anders was. Hij had niks te belijden. Maar waarom liet hij zich dan toch dopen? Omdat hij één wilde worden met de mensen. Hij werd, zo zal Paulus later schrijven, tot zonde gemaakt. Tot zonde gemaakt. Dat kwam dus niet uit hemzelf, uit zijn hart op, want dat was volkomen rein en zuiver. Van A tot Z. Van het allereerste moment van zijn leven tot het laatste. Maar hij werd tot zonde gemaakt. Het zijn de zonden van ons die hij op zich nam. En gemeente, wat een last is dat voor de Heer Jezus geweest. En wat een lijden heeft dat met zich meegebracht. En toen hij daar in de Jordaan onderging. Dus bij ons is dopen, die doop van de Heer Jezus en Johannes, dat is niet helemaal precies hetzelfde als onze doop. Maar toch ergens iets van die symboliek zit erin. Hè? Maar dat ondergaan in het water, dat ondergedompeld worden, dat is echt... Ja, dan ga je naar onderen. Wat is dat een vernedering geweest voor de Heer Jezus. En heeft hij, toen hij onderging in dat water, al iets voorgevoeld, voorgeproefd, beleefd, van dat ondergaan straks en later aan het kruis, waar Marcus de evangelist heel snel naartoe wil. Van het oordeel van God, wat op zijn rug gestapeld werd, toen hij zich liet dopen, was er als het ware al iets van dat eindoordeel dat hij op zich nam, dat rustte op zijn schouders toen hij onderging. Maar het was niet alleen een ondergang. Als je ondergedompeld wordt, kom je ook omhoog. Hij die niets te belijden had, ging ook onder, maar kwam ook omhoog. En ja, wat schrijven dan de andere evangelisten? Ik stip het maar even kort aan, dan laten we dat verder rusten. Werd de Heer Jezus vervolgens ook wel weer bemoedigd, hè, toen de hemel openging en hij die stem hoorde. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Of de andere mensen dat om de Heer Jezus allemaal gehoord, ook gehoord hebben, dat weten we niet. Maar hij heeft het gehoord en het was allereerst voor hem. Lieve zoon, nu ik je onder heb zien gaan. En wat heb ik daarin gezien? Je wil, je bereidwilligheid om die weg van lijden tot op het kruis te gaan. Nu ik dat van je zie, nou heb ik je zo, zegt de Vader, hartelijk lief in wie ik mijn welbehagen heb. En kijk, dan blijft het niet bij die stem. Dan daalt ook de Heilige Geest. De Geest waarvan we gelezen hebben in Jesaja 11. Hè, dat de Messias zal kenmerken. Dat op hem op wie de Geest van de Heere zal neerdalen. Hij is het. Nou, we zien het hier gebeuren. Machtig gebeuren. Eigenlijk niet goed te beschrijven. Maar een paar woorden wijt de evangelist Marcus eraan. En ja, dan denk je bij jezelf. En nou gaat de Heer Jezus natuurlijk laten zien wat hij waard is. daar bij de woestijn en de Jordaan, hè, dus een beetje stil gebied. Nou zal hij wel naar Jeruzalem gaan of een andere plaats, waar mensen wonen. En dan zal hij wel de eerste, de beste blinden of kreupelen of doven of noem maar op, wat voor zieken zijn er niet allemaal. Nou zal hij wel even zijn visitekaartje afgeven. Hè. Nou zal hij wel even laten zien dat hij de beloofde Messias is. Ja, als ik het u en jou en mij zou vragen, dan zouden we daarvoor gaan toch, hè? Je zal bijvoorbeeld maar in de politiek zitten en je bent gekozen, hè, om wethouder te zijn of iets anders, dat je zegt, nou, dan mag ik iets voor de gemeenschap betekenen. Nou, dan wil je niks liever dan zo snel mogelijk laten zien waar je voor staat. Bewijs leveren dat je woorden geen woorden alleen zijn, maar dat er ook daden bij zijn. Nou, dat verwachten we toch. Zo zit onze wereld en zo zitten wij in elkaar. Nou zal de Heer Jezus wel direct tonen wat hij waard is. Ja, dat gaat hij doen. Maar niet op de manier zoals jij en u en ik dat denken. Want weet u, hij zoekt niet de drukte op om zichzelf te bewijzen, door middel van wonderen bijvoorbeeld. Nee, hij zoekt juist de stilte op. En weet het, dan lezen wij, en dat is veelzeggend hoor, dan lezen wij in het Marcus-evangelie, in de eerste verse, dat Johannes in de woestijn doopte. Vers 4. Johannes was dopende in de woestijn, dat staat er niet voor niks. He, dus dat was een beetje afgezonderd bij de Jordaan in de woestijn. Je zou kunnen zeggen een beetje de rand. Het was daar ook al niet prettig. Maar dan lezen we van de Heer Jezus vervolgens in onze tekst dat hij, ja, zo moet je dat dan opvatten, nog verder de woestijn ingaat. Dat gebied waarvan wij zouden zeggen, nou is dat hier aan de rand van de woestijn niet al eenzaam genoeg? Dan gaat hij nog verder. En ik zie als het ware de grote verzoendag al voor me. En ik zie daar de priester de hand op de kop van de zondebok leggen. En ik zie hem als het ware weggejaagd worden de woestijn in. Hij wordt de woestijn in gejaagd. Hij is de grote zondebok. Alsof het nu al grote verzoendag is. Maar de echte grote verzoendag zal straks op Golgotha zijn. En gemeente, dan val je in de ene verbazing in de andere. Want wie doet dat nou? En dan lezen we heel nadrukkelijk voor onze tekst en terstond, hè, weer die vaart erin, terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. Die geest die even daarvoor bij zijn doop op hem gekomen was. Iets van dat vertrouwde samen vader, de stem, de zoon. Even daarvoor ondergedompeld en opgekomen. En de Heilige Geest. Iets van dat vertrouwelijke van samen. Dan een ogenblik later. Terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn. Wij zouden zeggen. De Heer Jezus mocht toch nog wel even genieten. Van dat bijzondere moment. Hè? Van die stem van zijn vader. En van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Nee. Terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En dat woordje dreef uit, dat is een heel heftig woordje. Daar zit iets in. Dat kunnen de jongens en meisjes ook wel begrijpen. Hè? Je moet wel eens ergens naartoe en daar heb je eigenlijk niet zoveel zin in. Of je durft niet zo goed. Wat gebeurt er dan? Dan gaat je vader, of meestal je moeder, die gaat mee. Dat helpt natuurlijk wel een beetje, maar ja, dan komt toch het moment, hè? Dat je mee moet. En dan heb je de neiging om je moeder vast te houden. Ik heb dat ook wel bij onze kinderen gezien, hè, als ze voor de eerste school gaan. Groep 1. Dan zijn ze nog zo aan huis en aan de bekenden van huis gehecht. Maar ja, dan komt er toch het moment dat je als het ware los moet laten met de meester of de juffrouw mee. En wat doet je moeder dan wel eens? Dan geeft ze jou een klein zetje. Dat is heel lief bedoeld hoor. Van ga nou maar. Ga nou maar met de juf, met de meester mee. Dat komt goed. En zo meteen kom ik je weer halen. Een zetje. Nou, wat doet de Heilige Geest hier? Die geeft de Heer Jezus niet een klein zetje. Maar dat woordje dreef, dat betekent eigenlijk uitwerpen. Daar zit iets in van kracht. De Heilige Geest geeft de Heer Jezus als het ware gewoon een zet, een duw. Ach, ik kan dat niet begrijpen. Zo samen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En nu wordt de Heer Jezus uitgedreven, uitgeworpen. Een zet gegeven, een duw de woestijn in. Want ja, de woestijn in. Dat voelen we wel allemaal aan. Dat willen we liever niet zijn toch. En dat wil de Heer Jezus, zou ik me kunnen voorstellen, ook niet liever zijn. Maar de Heer Jezus, ja, het was de wil van zijn Vader dat hij daarheen moest. En waarom dan? Ja, dan gebruiken we vaak het woordje op de proef gesteld worden, hè? Moest de Heer Jezus dan op de proef gesteld worden? Zijn Vader wist toch waar hij voor stond? Ik weet het eigenlijk niet zo goed of ik dat woord gebruiken moet, op de proef gesteld worden. Maar ineens word ik wel herinnerd. Ineens word ik herinnerd aan die geschiedenis helemaal. Aan het begin van de Bijbel. Toen de aarde een paradijs was. En ik zie daar Adam en Eva. En wat was het goed. Ja, zeg maar ook met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat was het goed. En toen kwam daar die slang. En die zei tegen Eva. Is het ook dat God gezegd heeft, hè? Hij begon de woorden van de Heere God in twijfel te trekken. En ja, we weten allemaal wat er gebeurd is, hè? Het kostte hem eigenlijk ogenschijnlijk nauwelijks moeite om Eva over te halen. Ze stribbelde nog even tegen. Maar toen de Satan zei, God is bang dat hij zijn eerste plekje kwijtraakt. Jullie zullen als God zijn als je van die vrucht eet. Toen was het zo gebeurd. En Eva zag die vrucht, hoe aantrekkelijk die was. En ze strekte haar arm uit. Pakte de vrucht. Nam ervan. En gaf het ook aan Adam. En die nam er ook van. En dat paradijs werd ineens. Ja, een wildernis. Ineens. Met de sporen tot op de dag van vandaag. En wat ging nou de Heer Jezus doen? Hij is de tweede Adam. Hij ging als het ware de weg terug. Hij ging vanuit de wildernis. Dat is toch onze wereld? Hij ging vanuit de wildernis. Hij daalde af in die wildernis. Om zich als het ware door die wildernis heen. Toen en daar en nu. Een weg te vechten. Ja, echt vechten. Het was geen schijngevecht daar of zo. Maar dat hij als het ware de weg van Adam ging. Alleen omgekeerd. De tweede Adam een weg gevochten van de wildernis naar het paradijs. En zeg nou vanmorgen niet dat het niet waar is dat onze wereld een wildernis is. Is er vanmorgen niemand die dat wil beweren. Als je het nieuws volgt. En je laat alle berichten tot je doordringen. Ver weg. of dichtbij, of het oorlog is, of het honger is, overstromingen, of geweld, of huiselijk geweld, of noem het maar op, christenvervolging. De aarde is een wildernis. En zeg niet dat het niet waar is. Maar hij kwam om van die wildernis weer een paradijs te maken. En daarom moest hij niet langs de rand. Maar hij moest tot in het hartje van de woestijn gaan. En reken maar dat de duivel hem daar opzocht. De gemeente, dan brengt me dat vanmorgen gelijk ook bij ons en in jouw leven. We kunnen zeggen, de wereld is een wildernis. Er zijn zorgen en moeite en verdriet. Daar hebben we allemaal op een of andere manier mee te maken. Maar goed, als het nog een klein beetje aan de rand van de woestijn blijft. Dat we het nog een beetje kunnen dragen. Of dat we denken, nou, straks zal het wel weer beter worden. Je mag aan het eind van de tunnel weer de oplossing zien, dan kunnen we het volhouden. Hè? Maar soms gebeurt het wel eens dat de Heere God met deze of gene, en ook met u en met jou misschien wel, of met mij, dat de Heere God nog even verder de woestijn ingaat. Dat je zegt, Heere, waarom? Die rand van de woestijn, die vond ik al zo zwaar. Dat hebben u toch wel gezien. Waarom moet ik nou nog verder de woestijn in? Dat is een veelgehoorde vraag in het pastoraat. Heren, waarom? Daar kunnen we natuurlijk van alles van zeggen. Ik begrijp hem wel hoor. Ik begrijp hem wel. En er zijn ook in de Bijbel mensen die dat meegemaakt hebben. Denk aan Abraham, je zal maar de opdracht van God krijgen om je zoon te offeren. Nou, dan zit je diep in de woestijn hoor. Ik snap niet dat hij het deed. Ik zou het niet kunnen. Maar Abraham was ertoe bereid en de Heere zorgde voor uitkomst. Zo ging hij ook met het volk Israël door de woestijn. Was ook niet altijd even gemakkelijk. Zo beproefde hij hen om hen te leren op hem alleen te vertrouwen. Kijk, dan moet je al je zekerheden waar je aan vastklampt en vasthoudt en die je koortsig in je knuisjes vasthoudt en ten koste van alles wil bewaren, die moet je loslaten. Om de Heere alleen over te houden. Nou, ik zeg vanmorgen, dat is zo moeilijk. Dat is, ja, dat gaat eigenlijk ook wel boven onze macht. Hè? Dus er staat hier vanmorgen niet iemand die dat wel eens eventjes tegen u zal zeggen, hè, dat het allemaal zo moet, hè? Nee, dat gaat ons boven onze macht. Maar ja, dat is dan tegelijk ook weer de troost van deze geschiedenis. Dat wat ons boven onze macht gaat, dat de Heer Jezus dat gedaan heeft, hè? En we voelen wel aan, als het geloof, het oprechte geloof, als dat er mag zijn, hè, dan kan dat zo kabbelen, zo ingezonken zijn. Nou, dan kan zo'n beproeving ervoor zorgen dat het zich verdiept. En soms kan het er ook in ons leven wel eens heel bij hangen, hè, dat je zegt, ja, het is eigenlijk geen echt geloof. Dan vallen we door de mand, dat voelt u wel, hè. Dat zijn altijd spannende vragen. Als je beproefd wordt, als je de woestijn, als je nog verder de woestijn ingebracht wordt, is mijn geloof echt? Zal het stand houden? Nou zie je op de Heer Jezus, hij ging ons voor 40 dagen. Oh, dat weten we ook van Mozes, hè, die was 40 jaar in de woestijn. En Elia, die was 40 dagen in de woestijn. Hè. Zo wordt de Heer Jezus zo even met dat getalletje 40 op één lijn gezet met Mozes. En Elia, de wet en de profeten onder het oude verbond. Ja, wat heeft de Heer Jezus nou gedaan toen hij daar in de woestijn was? Gevast. geconcentreerd op zijn Vader in de hemel. En ja, je kunt erop wachten hoor. Je kunt erop wachten, terwijl de Heer Jezus daar in het hartje van de woestijn is, waar het haast niet uit te houden is. Ja, dan kun je erop wachten hoor, maar dan komt de Satan. Dan kun je echt op wachten. Die zoekt die gelegenheid, die laat dat niet voorbij gaan. En om zo te zeggen, als de Heer beproeft om jouw geloof te verdiepen, om jou met hem stevig te verbinden, dan is de duivel erbij om die beproeving tot een verzoeking te maken. Geloof je nou echt in zo'n God die jou de woestijn inbrengt, die jou zo laat lijden? Zeg God vaarwel en sterf. De woorden van de vrouw van Job. Kijk, en dan komt de duivel met al zijn macht en al zijn tactiek en al zijn kunstjes naar de Heer Jezus toe. Zijn naam is Satan. Ziet u dat Marcus die naam ook neerschrijft, Satan, tegenstander? En ik zei, het is geen schijngevecht of zo, nee, het gaat er heftig aan toe. Een strijd op leven en op dood. Wat een verzoeking voor de Heer Jezus. Even naar dat andere evangelie, die derde, een knieval voor de duivel. Alle koninkrijken van de aarde zal die krijgen, maar dan los van het kruis. Wat een verzoeking voor de Heer Jezus. Maar hij bleef staande. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En daarom wees hij de duivel steeds weer terug met het woord. Er staat geschreven. En gemeente, dan kom ik bij u en bij jou. Want de Heer Jezus was daar te midden van de wilde dieren. Zou daar niet symbolisch, we kunnen het allereerst letterlijk nemen. Het was een onherbergzaam gebied. Heeft hij de wolven horen huilen? Of andere dieren in het struikgewas horen ritselen? Zouden we ook niet kunnen zeggen, in die wildernis, in die wilde dieren, heeft hij ook meer dan die aardse wilde dieren, de boze, die brullende leeuw, die misschien ook wel op kouse voeten hem benaderde, gezien, teruggewezen, ontmaskerd. En daarom, gemeente, moeten we er niet vreemd van opkijken dat de boze met dubbele energie zich op de volgelingen van Christus werpt. Mogen we toch wel aan elkaar vragen. Zien wij wilde dieren? Ja, ik zeg maar eerlijk. Hè, als je daar met de catechisanten over hebt. Of met de belijdeniscatechisanten. Dan zeggen ze vaak, dominee. Ik weet dat de duivel er is. En dat hij ons bestrijdt en aanvecht en probeert te verleiden. Maar als ik heel eerlijk ben. Ik kan wel allerlei dingen opnoemen. Waar die dan achter zit. Dan merk ik er toch maar heel weinig van. Nou, zou die leeuw, om zo te zeggen, hè, zou die zich niet op allerlei manieren bij ons kunnen vermommen? Dat je zegt, die leeuw, die wilde dieren, die duivel, die komt elke keer in mijn huis. En die zit in mijn huwelijk. En die probeert te stoken in mijn gezin. En die ontwricht de maatschappij. Die oranje leeuw. Ik bedoel, in die tijden dat zo half Nederland voor de televisie hangt. Om die oranje leeuw te volgen. Of ze winnen of verliezen. Het ene moment lachen ze, het andere moment huilen ze. Of die blauwe leeuw, was dat vroeger de blauwe leeuw. Maar dat is tegenwoordig de oranje leeuw. Je banksaldo. Kan die zich niet vermommen om op een of andere manier daar in jouw leven grip te krijgen dat je in de ban komt van die oranje leeuw? En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente. Die leeuw, die wildernis, die duivel, die is zo dichtbij. En jongeren, echt duizend en één manieren vindt hij ook zijn weg wel om jouw hart binnen te komen, hoor. En kijk, dan zeggen we vanmorgen dit, hè. Weet u, wilde dieren, die kunnen er soms heel lief uitzien, hè. Als je zo'n jong pantertje, of zo'n klein wolfje, hè, als je die ziet, dan zeg je, wat een schattig beestje. Maar je moet hem niet voeren. En je moet hem niet groot laten worden. En gemeente, daar ben ik wel eens bang voor, dat we daar zo mee bezig zijn, dat we de leeuw, de wilde dieren aan het voeren zijn. En dat we zeggen, kijk eens wat een aardig beestje. Als je hem nou maar voldoende voert, dan wordt hij wel tam en mak. Geen denken aan. Want een wild dier, dat blijft een wild dier. En die is maar op één ding uit. Dat is om je te verscheuren. En zo is de duivel, hoe lief en aardig hij zich ook voordoet, maar op één ding uit, om je te verscheuren. Dat je leven eindigt in de hel. En gemeente, laat dat ons vanmorgen wakker schudden. En als je dan je leven ziet en die aanvechting die misschien wel herkenbaar of minder herkenbaar zijn, dat je zegt, ja, ik moet me haasten. Deze wereld zonder Christus is een gevaarlijk terrein, want dat kunnen we elkaar verkondigen vanmorgen, gemeente. Hij is staande gebleven, hij is die confrontatie aangegaan, hij heeft dat gevecht gewonnen. En als je maar dicht bij hem bent, hem doen ze niets. Als je maar dicht bij hem bent, hem doen ze niets. En omdat hij in de woestijn geweest is, begrijpt hij het en weet hij ervan, kan hij erin komen wat wij allemaal soms meemaken, hoewel hij veel dieper en intenser, hij kan erin komen, maar meer nog, hij kan ons, u, jou en mij, eruit halen. Eruit halen. Door die confrontatie in de woestijn. In die woestijn, in het kwadraat Golgotha. Je zou kunnen zeggen, Jordaan, dat is nog een beetje de rand van de woestijn. En verder de woestijn in. Maar Golgotha verslaat alles. Daar heeft hij de boze overwonnen. En ja, dan lezen we, en was bij de wilde dieren. Dan zou je zeggen, ja, dat is die tijd, hè, dat hij zo gestreden heeft en aangevochten werd, dat het de duivel als het ware naar hem toe kwam om hem te laten struikelen. Die woorden, en was bij de wilde dieren, dat laat iets zien van het, van de situatie, de barre situatie, de eenzaamheid, het gevecht wat hij heeft geleverd. Maar mogen we in die woorden ook niet iets zien van de toekomst? Waar Jesaja over schrijft, over dat lammetje en dat kalfje. Dat ligt gewoon rustig bij die wilde dier. En dat babytje hoeft niet bang te zijn voor de slang. Nee, want met de slang is afgerekend. En zal straks helemaal afgerekend worden, vermozzeld. Niet alleen zijn kop. Dat is gebeurd, Golgotha. Maar ook tot het puntje van zijn staart, onschadelijk gemaakt. En dan zal God zijn koninkrijk oprichten en dan komt er weer een paradijs. Altijd weer vreemd, hè? Als je die woorden van Jesaja leest, dat je zegt, ja, onze wereld is zo ver vandaan. Dat is nog een wildernis, dat is nog een woestijn. En het wordt er niet beter op, maar de Heere belooft het in zijn Zoon voor ieder die in hem gelooft. wordt de woestijn weer een paradijs. Johannes de apostel mag ervan schrijven over die menigte die niemand tellen kan. En ja, dan zegt het niet alleen iets over de barre situatie die wilde dieren. Dan zegt het niet alleen over de toekomst die zal aanbreken. Maar dan is er ook nog een derde uitleg. Dat is ook mooi. Dat wie mag er nou behoren tot die menigte die niemand tellen kan? Joden en heidenen. Je zou kunnen zeggen, het is misschien een beetje een aparte vergelijking, komt misschien ook een beetje cru over. Maar wilde dieren, dat werd wel eens geassocieerd met heidense mensen. Nou, die heidense mensen die niks van God willen weten, waarvan wij misschien zeggen geen eer aan te behalen. Steek je energie in anderen. Nou, straks bij die menigte die niemand tellen kan, zullen ook heidense volken, dat zijn wij toch, heidenen? Zullen ook heidense volken toegedaan worden. Wat een machtige heiland, hè? En dan lees ik, en de engelen dienden hem. Ja, ik geloof echt dat het daar in de woestijn even hemels geweest is. De engelen dienden hem. Ze vielen hem, om zomaar te zeggen, om de hals. Maar het is ook iets voor straks. Die engelen zijn weer naar de hemel gegaan. Deze aarde is weer een wildernis, een woestijn. Maar straks zullen in alle volmaakte, allen die gekocht zijn door het dierbaar bloed van de Heer Jezus, hem samen met de engelen mogen dienen, loven, grootmaken en prijzen. Ja, ook uit de heidenen zullen er zijn. En de duivel, onschadelijk, niet alleen zijn kop, maar ook zijn staart tot alles, weggedaan, voor eeuwig geen last meer van. En we de Heere mogen grootmaken en prijzen. Ja, dan is de grote vraag natuurlijk: zal ons leven eindigen in een eeuwige wildernis? Of zal ons leven eindigen in het paradijs? En het antwoord hangt hiervan af of wij deze Heere, deze zaligmaker, met oprecht geloof hebben liefgehad, gediend, gevolgd. U zegt, ja, maar dat is maar met struikelen en vallen. Ja, dat is bij mij ook zo. En beter wordt het niet. Tenminste, zolang wij hier leven, beter wordt het niet. Maar straks wel, dat begrijpt u. En zolang wij struikelen, vallen, uitglijden en door de mand vallen, laten we het dan van hem verwachten. Het koninkrijk van God, dat zijn zijn eigen woorden hoor. En nog wel is er 2000 jaar voorbij gegaan. Het koninkrijk van God is in hem nabij gekomen. De tijd is vervuld. Oftewel, haast je. Bekeert u. En geloof het evangelie. En u zult zalig zijn. En dan bid ik elke dag: leid ons, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Wij steken het hoofd omhoog, ja, maar Aan ons is er natuurlijk geen eer te behalen, hè? Die eerkroon die we mogen dragen, dan zingen we, dat is door u alleen. En hij is ons tot schil, strijdperk van dit leven. Het 8e vers, Psalm 89. Gemeente, we willen danken en ook bidden voor elkaar. We denken ook aan mevrouw Oudijn. De operatie die gepland stond voor 25 januari gaat niet door in verband met milde klachten van corona. Het wordt nu een weekje uitgesteld. We zullen ook bidden voor deze wereld, de nood die er is voor Israël en voor zending en evangelisatie. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij komen u danken voor uw woord. Wat een machtig perspectief hebt u laten zien in de verkondiging van het evangelie. Nee, aan ons. Wij werden wel op onze nummers gezet, op ons nummer gezet. Met beide benen op de grond. Wat is een mens? Maar mag u, Heer Jezus, dan in die bereidwilligheid die u getoond hebt, dat u tot in het hart van de woestijn en in het vervolg van Marcus Golgotha, dat u tot in het hart van de woestijn dat gevecht met de boze hebt geleverd. En niet alleen geleverd, maar ook overwonnen hebt. Wat mag dat ons troosten, Heer, in de strijd van het geloof, als wij zo vaak voor de bijl gaan, zo vaak struikelen en uitglijden. Heer, en het is onze eigen schuld nog ook. Maar we bidden u, leer ons de boze te herkennen, te ontmaskeren, te weerstaan met die geestelijke wapenrusting, vooral uw woord. Mogen we zien op u, Heer, dan kan het toch niet anders zijn dan dat we wat we zojuist zongen, dat u onze koning bent. En dan mag u ook alles te zeggen hebben over ons leven. En dan willen we niet anders, dan zeggen we niet anders vanmorgen. Ik uw dienaar, zegt u maar hoe u het hebben wil. En ik zal het doen. O Heilige Geest, werk dat in ons leven uit. Als wij u, Heer Jezus, niet kennen, dan hebben wij ook vanmorgen gehoord dat ons leven waar ons leven eindigt. En dan mogen we vanmorgen toch weten dat u dat niet met ons wil. Want daarom hebt u vanmorgen uw woord laten verkondigen en daarom hebt u ervoor gezorgd dat wij hier waren of dat we thuis hebben meegeluisterd. En we bidden u, Heere, doe ons voor u door de knieën gaan. Wat kan onze stijfkoppigheid en onze hoogmoed ons in de weg staan en onze stramme knieën? Maar mogen we voor u door de knieën gaan. En mogen we u bezingen als een koning die oog heeft voor zachtmoedigen, voor ellendigen, voor verdrukten die het niet meer weten en niet meer kunnen en niet meer hebben. Dan is er bij u veel ruimte, Heren. Want ook heidenen, die zijn bij u niet te ver afgedwaald en zijn door u niet opgegeven. Dank voor het evangelie. Mogen we ons hart eraan ophalen en er vandaag van leven. Zegen ons ook vanavond als uw woord opnieuw verkondigd mag worden. Zegen al uw dienaren die hier of elders uw woord brengen. We bidden voor elkaar als die woestijn van het leven en misschien ook wel iets verder de woestijn in zo herkenbaar was en zo benauwend. Heere God, mogen we dan juist ervaren dat u er ook bij bent en dat u, Heer Jezus, ons voorgegaan bent. En dan kunnen er wel eens momenten zijn dat je zo boven de dingen uitgetild wordt dat je zegt en bidt, ben niet bang voor de wilde dieren, maar je hebt het nog niet gezegd. Of je hart bonst in je keel. En daarom stellen we ons vertrouwen op u en leggen ons leven in uw handen. We bidden voor mevrouw Oudijn, de operatie die gepland stond voor deze week uitgesteld wordt, geef haar geduld en breng haar opnieuw nieuwe krachten en dat het volgende week wel door mag gaan. Mag haar vertrouwen op u zijn, naar lichaam en ziel. We bidden voor uw volk Israël, te midden van alle tumult en strijd, wat is er al veel pogingen gedaan om uw volk aan te vallen. En dan kan het wel eens iets rustiger lijken, Heere. We bidden om bescherming en bewaring. En mag u, Heer Jezus, ook door uw eigen volk Israël, niet alleen door eerstelingen, Messias beleidende Joden erkend worden, maar door velen. Dat hebt u toch beloofd? En u doet toch altijd wat u beloofd hebt? Wilt u het vervullen? Tot eer en glorie van uw naam. We bidden voor deze wereld. We denken aan de oorlog in Oekraïne. Als we horen hoe de dingen zich meer escaleren, ons hart vasthouden, waar gaat het heen, Heere? O God, ontfermt u zich over de mensen daar. En geeft u waar wij misschien geen openingen zien, geeft u toch uitkomst. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie, voor de vervolgde kerk, als wij opnieuw hoorden van de ranglijst van vervolgingen, de landen waar dat het meest plaatsvindt. We bidden nu voor die broeders en zusters, het werk van de stichting Open Doors. Allen die zich inzetten tot bemoediging en vertroosting. Zegen het, Heere. Zo hebben we veel reden om u te danken. We hebben ook veel om voor te bidden. Ontfermt u zich over ons allen, ook over hen die leiding geven aan deze gemeente. En zegen ons allen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, alleen in vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 148. Dat is niet zo'n bekende psalm, maar dat is een psalm dat als je die zingt en je kijkt naar de woorden, dat doet ons denken aan het paradijs. Psalm 148, daarvan zingen wij de versen 1 en 4. Gemeente, hier of thuis, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.